Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 27 zingen wij het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt. We noemden nu het derde vers van Psalm 27. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 15e hoofdstuk en daarvan de eerste 10 versen. Wij herzeggen nu Lucas 15, de versen 1 tot en met 10. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 9e vers: Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet wegbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Laten we samen gaan lezen Lucas 15, de eerste 10 versen. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: Wat mens onder u hebbende 100 schapen en een van die verliezende, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over de 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Of wat vrouw hebben de 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naast het geluk totdat zij dien vindt? En als zij dien gevonden heeft, roept ze de vriendinnen en de geburinnen tezamen, zeggende: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo, zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgendienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 15, de versen 8 tot en met 10. Lucas 15, van het 8e tot en met het 10e vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Of wat vrouw hebben de 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naarstiglijk totdat zij die vindt. En als zij dien gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en de geburinnen tezamen, zeggende: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de vrouw en de penning. De vrouw en de penning. En we letten met de hulp des Heren op 3 gedachten. Onze eerste gedachte: verloren. Onze tweede gedachte: gezocht. Onze derde gedachte: gevonden. Dus de vrouw en de verloren penning, onze eerste gedachte: verloren. Of wat vrouw hebben de 10 penningen, indien zij 1 penning verliest. Onze tweede gedachte: gezocht. Dan lezen we: ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naastiglijk totdat zij die vindt. En onze derde gedachte: gevonden. En als ze die gevonden heeft, roept ze de vriendinnen en de geburinnen tezamen, zeggen de Heere: of wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Gemeente, vanmorgen wordt onze aandacht gevraagd voor een gelijkenis. En vaak wordt gedacht dat gelijkenissen horen bij de eenvoudige gedeelten van Gods woord. Maar ik moet u zeggen dat de gelijkenissen juist behoren bij de verborgen delen van Gods woord. De Heer Jezus heeft ook duidelijk gemaakt dat hij de gelijkenissen niet alleen sprak om dingen duidelijk te maken, maar dat hij de gelijkenissen ook juist uitgesproken heeft om dingen te verbergen. Te verbergen voor degene die er anders mee zouden gaan spotten. En dat betekent ook, als wij een gelijkenis lezen, jongens en meisjes, dat we heel goed moeten zoeken naar de bedoeling die de Heere daarmee heeft. En dan is een heel belangrijk punt, als we zoeken naar de bedoeling: waarom heeft de Heere Jezus die gelijkenis uitgesproken? Tegen wie heeft hij dat gedaan? En waarom heeft hij dat gedaan? En als we daar duidelijkheid over hebben, dan vergemakkelijkt dat ook om de bedoeling helder te krijgen. Nou, de aanleiding tot deze gelijkenis is duidelijk. De Heer Jezus, tijdens zijn omwandeling op deze aarde, verzamelde een schare rondom zich heen. En dat waren nou niet alleen maar vrome, nette mensen, maar daar waren ook onder hoeren en tollenaars. En het is zelfs zo dat de Heer Jezus heeft aangezeten met een tollenaar. We kennen allemaal de geschiedenis van Levi, de roeping van Levi, van Matthäus, hij was een tollenaar. En jongens en meisjes, Levi die maakte een maaltijd voor de Heere en zijn discipelen en de Heer Jezus kwam daar ook. En de Farizeeën die hebben daar bespot over gesproken. Hoe is het nou mogelijk dat hij daaraan gaat zitten? Als hij zou weten wat dat voor soort mensen zijn, dan had hij dat nooit gedaan. Je kunt wel zien dat hij niet alwetend is. Deze farizeeërs en schriftgeleerden voelen zich veel en veel beter dan die zondaren. Daar horen zij niet bij. Zij kennen dat niet in hun eigen hart. Zij zijn vroom en gehoorzaam. Gemeente, dat is de aanleiding geweest tot deze drie gelijkenissen. De Heer Jezus wil met deze drie gelijkenissen uitleggen waarom hij zich bezighoudt met het verlorene. Die fariseeën en schriftgeleerden die houden zich niet bezig met het verlorene. Maar de Heer Jezus is juist naar deze aarde gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. We lezen in Lucas 5 reeds: ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En dat bekering, dat houdt heel wat anders in dan de fariseeën denken. Dat bekeren, dat is niet een daad van de natuurlijke mens. Dat is niet een opknappen van jezelf. Maar ten diepste is bekering het werk van de goede herder. Ten diepste is bekering het werk van de vrouw, zoals ze hier getekend wordt in deze gelijkenis. Het is een werk van God. Drie gelijkenissen heeft de Heer Jezus uitgesproken om dit duidelijk te maken. En die drie gelijkenissen hebben telkens dezelfde opbouw. Verloren, gevonden en verblijd. En dan zie je dat er ook een climax is. Eerst gaat het over 100 schapen en er is er één van kwijt. En dan gaat het over 10 penningen en er is er één van kwijt. En straks gaat het over 2 kinderen en er is er één van kwijt. Dus het wordt steeds meer en meer toegespitst. De waarde van het verlorene in de ogen des Heren. En dat geeft blijdschap in de hemel als het verlorene wordt gevonden. En het geeft bij de farizeeërs boosheid, afgunst, onbegrip. Dus de achtergrond van deze gelijkenis is dat de Heer Jezus jongens en meisjes iets vertelt van zijn werk. Waar hij nu druk mee is. En dat heeft hij gedaan door de gelijkenis van het verloren schaap. En dat doet hij hier door de gelijkenis van de verloren penning. En dat doet hij met een verhaal waardoor hij de boodschap heel dicht bij de mensen brengt. Of wat vrouw hebben de 10 penningen. Er is sprake van een vrouw. Had dat speciaal een vrouw moeten zijn? Nou, dat past bij het beeld van het huis. Straks gaat het over een huis. En in dat huis, daar hoort een vrouw. En de werkzaamheden die hier getekend worden, die passen bij een vrouw. En dan zijn wij natuurlijk gelijk al aan het verder denken. Wie is deze vrouw? Van wie is deze vrouw een beeld? Of van wat is deze vrouw een beeld? Gemeente, dat is nog niet zo eenvoudig. Daar zijn ook hele verschillende meningen over. Sommigen zeggen deze vrouw is een beeld van de Heilige Geest. Zoals deze vrouw werkzaam is tot het wederbrengen van het verlorene, zo is de Heilige Geest werkzaam in de kerk tot het wederbrengen van het verlorene. Anderen zeggen nee, het is niet een beeld van de Heilige Geest, het is een beeld van de kerk. Deze vrouw is een beeld van de gemeente. Zoals die vrouw zoekt naar het verlorene, zo moet ook de gemeente zoeken naar het verlorene. We moeten even terugdenken, waarom heeft de Heer Jezus deze gelijkenissen uitgesproken? Hij heeft deze gelijkenissen uitgesproken om iets te laten zien van zijn werk. Hij zoekt het verlorene. En inderdaad, dat doet Hij door de Heilige Geest. En dat doet Hij door zijn gemeente op aarde. Dus die verklaringen die zijn op zich niet verkeerd, maar ten diepste gaat het over het werk van Christus. En daar gebruikt Hij ook mensen voor, om het verlorene weder te brengen. En wat Hij hier laat zien in deze gelijkenis, dat is de volharding waarmee Hij dat doet. Christus stopt niet en Hij rust niet totdat Hij gevonden heeft wat verloren is. En dan gaan onze gedachten natuurlijk gelijk verder. Wat wordt er dan verstaan onder die penning? Onder die verloren penning die kwijtgeraakt is. Het verloren schaap, dat is een verloren mens. En de verloren penning is natuurlijk ook een verloren mens. En de verloren zoon is natuurlijk ook een verloren mens. Het gaat hier over de mens in zijn natuurstaat. Het gaat hier over de mens in zijn verlorenheid. Het gaat hier over de mens in zijn diepe val in Adam. Een zondaar. Een verlorene. En meer nog dan in die andere gelijkenissen, gemeente, kunt u hier zien hoe diep dat die verlorenheid is. Want een schaap, jongens en meisjes, dat kan nog lopen. En die verloren zoon, die kon nog huilen. Maar een penning, wat kan een penning? Een penning, dat is een doodstuk metaal. Het is echt absoluut onmogelijk dat een penning terugrolt. Dat een penning terugkomt, dat kun je wel vergeten. Als je zo'n penning verliest, die blijft liggen waar die ligt, 10 jaar, 20 jaar, 60 jaar, totdat die penning wordt opgeraapt. Maar nooit zal die penning uit zichzelf terugkomen. En gemeente, zo diep is onze verlorenheid. Dat wil de Heer Jezus hier tekenen. De fariseeën denken dat bekering een werk is van de mens. Maar de Heer Jezus laat hier zien, zo diep liggen wij verloren, dat er geen mens is die ooit uit zichzelf terug zal keren. En het tweede wat we hierin kunnen lezen, dat is, een penning is ook gevoelloos. Een penning is dood. En jongens en meisjes, ik heb nog nooit een penning horen roepen. Een muntstuk, dat roept niet, ik hoor in de portemonnee. Ik hoor hier niet op de grond. Nee, een penning voelt dat helemaal niet. Een penning heeft daar ook geen last van. Dat de penning bemodderd is en besmeurd en niet ligt op de plaats waar hij zou behoren te liggen. En gemeente, zo is het ook met de natuurlijke mens. Wij hebben geen besef van onze verlorenheid. Iemand zei een keer tegen mij, u hoeft echt niet over de ellende te preken, want dat we ellendig zijn, dat weten we al. En toen was mijn antwoord, ik wou dat het waar was. Maar de mens van nature beseft zijn ellende niet. Wij zijn dood in de zonde en in de misdaden. Wij zoeken niet behouden te worden. Wij willen niet behouden worden. Maar er moet een hand komen van buitenaf. En weet je wat de Heer Jezus hier nu tekent, jongens en meisjes? Dat God in hem zijn handen uitstrekt naar het verlorene. Dat is het grootste wonder eigenlijk van deze gelijkenis. De Heere bemoeit zich met datgene wat verloren ligt. De Heere bemoeit zich met datgene wat in het stof ligt. Datgene wat weggetuimeld is. En iedere gelijkenis heeft zijn grenzen. Want je zou kunnen zeggen, zo'n muntje kan daar niks aan doen. Eigenlijk is dat nog eerder de schuld van degene van wie dat muntje is, dan dat muntje. Want dat muntje kan er niks aan doen dat het weggerold is. Maar u voelt, als we zo gaan denken, dan overvragen wij deze gelijkenis. Dat heeft de Heer Jezus natuurlijk niet bedoelen te zeggen. Dat het Gods schuld is, of dat het zijn schuld is, of dat de mens geen verantwoordelijkheid draagt. Dat wil de Heer Jezus hier natuurlijk ook niet zeggen. Want er zijn andere Bijbelplaatsen genoeg die ons duidelijk maken dat wij 100% verantwoordelijk zijn. Maar wat de Heer Jezus hier wil leren, dat is: de mens is weggetuimeld in de diepste verlorenheid. En nu is er een God in de hemel die zijn handen uitstrekt naar het verlorene. En die het verlorene wederbrengt. Als God dat niet doet, als God zijn zoon niet gezonden had, als God Adam niet teruggeroepen had, gemeente, het was verloren geweest. Maar zie hier de werkzaamheden Gods. Vergeleken bij een vrouw met 10 penningen. 10 penningen, dat is niet zoveel. Als het over het bedrag gaat, valt het ook nog wel mee. Een penning is hetzelfde als een drachme. En dan moet u denken aan een waarde van een dagloner, een dagwerker. Dan krijg je 1 zo'n penning. Dus 10 penningen, dat is ongeveer 10 dagen werken. Nou, zeggen jullie jongens en meisjes, dat is niet zoveel natuurlijk. 10 dagen werken, dat valt best wel mee. Dus waarom maakt die vrouw dan zo'n kabaal? Om die penning te zoeken. Waarom is die penning nou zo heel veel waard? Wel, stel eens voor dat je een muntje gekregen hebt van je allerliefste vriend. En je laat dat aan mij zien. En ik zeg, dat is niks waard. Dat is maar een paar eurocent waard. Dan zeg je, maar voor mij is het veel meer waard, want ik heb dit van iemand gekregen. Hier hoort een herinnering bij. Je hebt wel mensen die spulletjes hebben van hun ouders of van hun voorouders, dat je denkt, nou, als je het bij woord en daad gaat brengen, dan willen ze het niet eens hebben. Want het is niet te verkopen. Maar dat die mensen daar toch heel zuinig op zijn, omdat daar dierbare herinneringen aan verbonden zijn. En gemeente, zo zal het ook zijn met dit beeld van de penning. We moeten dan ook het leven in het oosten een klein beetje voor ogen hebben. De bruid kreeg van de bruidegom een bruidsschat. En dat gebeurde wel in de vorm van een ketting. Een ketting geregen van muntjes. En als je dat van je bruidegom gekregen hebt, dan is dat voor die bruid natuurlijk veel meer waard dan de werkelijke waarde. Het is zelfs zo dat zo'n bruidsketting werd als een sieraad gedragen. Die muntjes die werden mooi blank opgepoetst en die vrouw die droeg dat als een halsketting of ze droeg dat als een hoofdsieraad. En ja, in geval van nood, dan zou ze ook die ketting nog kunnen gebruiken om te overleven. Want het had ook een bepaalde waarde. Dus het gaat hier zeer waarschijnlijk over een geschenk. En nou is er eentje weg. Nou ja, is dat nou zo'n groot probleem? Ja, waarom is dat zo'n groot probleem? Het is niet meer compleet. Die vrouw die mist wat. Ze heeft het van haar bruidegom gehad. Er is 1 schakel tussenuit. Voortaan altijd als zij naar die ketting kijkt, dan zal ze dat ene muntje missen. Dus ze zegt niet, nou ik heb er nog 9. Of zoveel waard is dat nou ook weer niet. Maar het is haar alles waard. Hebben de 10 penningen, indien zij 1 penning verliest. Er zijn zulke dierbare herinneringen voor haar aan verbonden. dat ze moet die penning terug hebben. Een van de penningen is weggetuimeld en waar, dat weet ze niet. Maar zodra als ze merkt dat die penning weg is, u begrijpt, dat is het beeld. Zodra als een vrouw in Israël merkt dat zo'n penning weg is, dan begint ze te zoeken. Dan denk je, waar ben ik geweest? Waar heb ik het verloren? En die vrouw is alleen maar in haar huis geweest, dus het kan niet ver weg wezen. Ze moet het daar in haar huis verloren hebben en daar gaat ze ook zoeken. En dat is nou een beeld van de zoekende liefde van de Heere Jezus Christus. Hij zoekt het verloren. Weet hij dan niet waar het ligt? Ach, u begrijpt, wij overvragen de gelijkenis als we dat allemaal daar proberen in te leggen. Maar de Heere Jezus wil hier laten zien dat het verlorene voor hem waarde heeft. Zoals voor deze vrouw een penning, een verloren penning waarde heeft. En zoals zij er nou alles aan doet om dat terug te krijgen, zo zal hij er ook alles aan doen om dat terug te krijgen. Die gegevenen zijn vaders, hoewel die fariseeën en schriftgeleerden daar niks van begrijpen, want ze zijn nog nooit een verloren mens geweest. Wat vrouw hebben de 10 penningen. Hij legt het zo na aan hun hart. Denk nou eens na, jullie kennen dat beeld. Je weet van zo'n bruidsketting, wat gebeurt er nou? Als er een vrouw is die zo'n muntje kwijt, wat gaat ze dan doen? Ja, natuurlijk, dan gaat ze zoeken, want dat heeft waarde voor haar. Wel, nu zegt Christus, zo hebben die verlorenen. Die hebben waarde voor mij, onze eerste gedachte. Verloren, onze tweede gedachte gezocht. Die vrouw die gaat zoeken, ze gaat zoeken in haar huis. Want dat is de kring waar ze zich begeeft, daar heeft ze het verloren. Ze is het niet op straat verloren. Dus in deze gelijkenisgemeente gaat het over de verloren schapen van het huis van Israël. Het huis dat hier getekend wordt, dat is een beeld van de zichtbare kerk. Het huis dat hier getekend wordt, dat is een beeld van de bediening van het genadeverbond. Dus het gaat in deze gelijkenis over verloren kerkmensen. Kan dat dan zijn dat je in de kerk zit en dat je toch verloren bent? Ja, deze gelijkenis laat het ons zien, gemeente. Ik geloof zelfs dat de meeste kerkmensen nog liggen in het stof van de zonde. Dus ook als wij naar de kerk komen, ook als wij onder het woord zitten, moeten wij bekeerd worden. Moeten wij teruggebracht worden. Bedenk dat wel, het is nooit genoeg om bij dit huis te horen. Het is wel een voorrecht. Het is wel een voorrecht als zo'n verloren muntje in het huis ligt. Want het wordt al heel wat anders, jongens en meisjes, als ik iets uit mijn portemonnee verlies en het ligt niet in huis, maar het ligt buiten op straat. Nou, je zou zeggen, dan kun je het haast wel vergeten dat je dat ooit nog terugvindt. Het is een groot voorrecht dat jullie bij dit huis mogen behoren. Het is een groot voorrecht dat je gedoopt bent. Want hier volvoert de Heere Jezus zijn werk. In dit huis zoekt hij verloren zonen en verloren dochteren. En hij brengt ze terug, we zouden zeggen 1 op de 10. Hij brengt ze weer terug wat van zichzelf niet terug kan komen. En dan hoor ik vanmorgen een moeder die zegt, dominee, daar schrik ik van. Want ik heb een verloren zoon, maar die komt niet meer naar de kerk. Kan het dan voor hem niet meer? Of ik heb een dochter die wel gedoopt is, maar ze gaat niet meer naar de kerk. Kan het voor die niet meer? Wel, er is ook zo'n gelijkenis van de verloren zoon. Die volgt hierop. En die verloren zoon, die is weg bij het huis van zijn vader. In die zin zit er ook een opklimming in die gelijkenissen. Hier gaat het over de verlorenen in de kerk. Maar al zou de munt weggerold zijn op de straat, bij wijze van spreken, dan is het nog niet hopeloos, want de Heere heeft ook die verloren zoon vanuit de wereld weer teruggebracht bij de kerk in het huis van zijn vader. Dus zult u niet wanhopen, ook niet al heeft uw kind gebroken met de dienst des Heeren. Maar jonge mensen, voor jullie die hier wel mogen zitten en de preek mogen horen, is het een heel groot voorrecht dat je hier zijn mag. Daar waar de Heere zoekt, daar waar de Heere het verlorene wederbrengt. Dit zijn de middelen die de Heere heeft ingesteld om zondaren tot bekering te brengen. En hoe gaat die vrouw dan te werk? Wel, zie ze daar toch zoeken in haar huis, maar ja, de verlichting is niet zo helder. Als u de huizen in het oosten kent, dan weet u dat de raampjes vaak maar klein zijn en de deuren zijn laag. En dat komt om het zonlicht zoveel mogelijk buiten te houden. Er zit ook geen glas voor de ramen. Dus als je hele grote ramen hebt, dan sta je ook open voor inbrekers. Nee, het zijn kleine raampjes en voor die kleine raampjes, daar zitten tralies. En lage deuren, dus je begrijpt, er valt niet zo heel veel licht binnen. Het is vrij duister in dat huis. En het is te duister om die verloren penning terug te vinden. En wat doet die vrouw dan, jongens en meisjes? Ze heeft een lamp. Niet een lamp zoals wij die kennen, een elektrische lamp, maar een olielamp. Een olielamp die op een kandelaar staat, ergens in het hoekje van de kamer. Maar zo'n olielampje kun je ook van de kandelaar afnemen. En dan kun je ermee door het huis lopen, want zo heel veel licht verspreidt zo'n olielampje ook niet. En dat doet die vrouw, ze neemt haar olielampje van de kandelaar en ze gaat met dat olielampje door het hele huis heen. Ze zoekt in de hoeken van het huis, onder de tafel van het huis, waar dat muntje ligt dat ze kwijtgeraakt is. En dat is een beeld van de ijver van de Heere Jezus. Zeg nou niet, hij weet toch wel waar het verlorene ligt. Maar de Heere Jezus wil je laten zien wat hij doet om verloren mensenkinderen weder te brengen. Hij doet het licht aan. Hij ontsteekt de lamp van het woord van God. Want gemeente, neem die lamp weg uit onze kerk en het is een duister boeltje. Dan is het in de kerk net zo duister als dat het in de wereld is. Het enige heldere licht, want het natuurlicht, dat is niet genoeg om die penning terug te vinden. Maar het enige heldere licht dat we mogen hebben, dat is het woord van God. Dat de Heilige Geest gebruikt om zondaren weder te brengen. Om mensen te ontdekken aan zonde en schuld. Dat licht, dat laat licht vallen over het verloren mensenbestaan. Dat licht, dat geeft duidelijkheid over de plaats waar de penning is heen gerold. En zo doet Christus dat ook door zijn woord. Hij brengt zondaren weder door zijn woord. En hij kan dat doen door het woord wat je vroeger gehoord hebt, zoals dat bij die verloren zoon is gebeurd. Hoewel die weggegaan was in het huis van zijn vader, kwam toch het verleden weer terug. Dat kan. Maar Gods gewone weg is om dat te doen, daar waar de lamp schijnt van het woord des Heren. En die lamp die moet schijnen tot in de diepste schuilhoeken van de kerk. Die lamp die moet licht laten vallen over de verloren staat van de mens. Is er ook in uw leven reeds licht over gevallen, gemeente? Heeft het u eraan ontdekt waar u ligt? Of waar u lag, waar de Heere u vandaan gehaald heeft? Ontsteek niet een kaars. Maar er is nog meer nodig. Er staat: en keert het huis met bezemen. Dat met bezemen, dat staat eigenlijk niet in het Grieks. Maar er staat zoiets als: zij veegt het huis. Ja, en vegen, dat doe je niet met je handen, maar vegen, dat doe je met een stoffer of met een bezem. U zult zeggen, nou, dat is ook wel een rommel geweest bij die vrouw. Als je met een bezem door de kamer moet. Ja, wacht even, we moeten wel het beeld vasthouden. Kijk, wij hebben een nette kamer en daar komen alleen de kinderen. En soms komen ze niet eens in de kamer door de week, ze alleen in de keuken. Maar daar in het oosten, daar heeft men ja een vertrekje. En het is zelfs zo dat in dat vertrekje, daar leeft men. Maar een stukje daarvan is ook bestemd voor de dieren. Dus de kamer is ook gelijk een deel, zou je kunnen zeggen, een stal. En dan begrijpt u waarom dat vegen nodig is. Want er is op de grond veel vuil, veel dierenvuil, veel stof. Dat is onmogelijk geheel stofvrij te houden daar in het oosten. En daarom, die stoffer moet erdoor. Er ligt een laag vuil en mogelijk ligt die penning daar in dat dierenvuil. In de drek weggerold. En nou is het niet zo dat die vrouw zegt, ja, maar dat muntje, ik ga mijn handen er niet voor vuil maken. Als het daar terecht gekomen is, laat maar liggen. Het is ook maar een drachme. Nee, het is voor haar zoveel waard dat ze bereid is om haar handen in het vuil te steken. Dat ze bereid is om neer te knielen daar op die stoffige vloer. Om te kijken of misschien in dat hoekje die penning gevallen is. Het licht moet ontstoken. De stoffer moet erdoor. En zo is het ook in de zichtbare kerkgemeente. De stoffer moet erdoor. Het is niet alleen dat het licht van Gods woord moet schijnen, maar de zonde moet weg. Het vuil van de zonde moet aan de kant geveegd. Als dat niet gebeurt, dan komen er geen penningen voor de dag. Als de stoffer niet door de gemeente gaat. En het is ook de Heilige Geest die wel oordelen gebruikt om mensen wakker te schudden. Want er ligt zoveel troep in het huis. Er is zoveel vuil in het huis. En als je het vuil laat liggen, dan laat je ook liggen datgene wat waarde heeft. Maar de bezem moet door het huis. Dat doet een vrouw. Als zij iets kwijt is wat haar van grote waarde is. En met andere woorden, de Heer Jezus zegt, dat doe ik ook. Als ik uit de buurt blijf van dat vuil, dan komt die penning niet terug. Maar daarom bemoei ik mij met hoeren en tollenaren. Daarom loop ik niet met een grote boog om hen heen. Nee, niet dat de Heer Jezus het vuil laat liggen, maar hij veegt het vuil aan de kant. Om zondaren te redden. En zoekt naarstiglijk staten. Naarstiglijk, dat betekent ze stopt niet, ze blijft zoeken. Terwijl misschien mensen tegen haar zeggen, men stopt er toch mee, want dat vind je nooit meer, zo'n klein muntje. Maar ze blijft zoeken, wat heeft ze er niet voor werk voor over? Zij moet die penning vinden, er staat totdat zij die vindt. Zij kan niet rusten, ze kan niet gaan zitten, ze kan niet doen alsof er niks aan de hand is. Het is voor haar een verlies, een gemis en ze ziet het als haar verantwoordelijkheid dat die penning terugkomt. En dat is een aanklacht tegen die fariseërs en die schriftgeleerden die het helemaal niet als hun verantwoordelijkheid zien. die bang zijn om hun vingers te bevuilen. En die denken, laat maar liggen, want wat in de drek ligt, dat kan geen waarde hebben. Dat stellen wij niet op prijs. En ze kunnen niet voorstellen dat de Heer Jezus dat wel doet. Hij heeft zijn handen vuil gemaakt. God heeft zijn Zoon naar deze aarde gezonden. En waarom is de Heer Jezus naar deze aarde gekomen? Om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. De Heer Jezus heeft in het stof van deze aarde gekropen. Hij heeft op zijn knieën gelegen. Waarom? Om verloren penningen te zoeken, gemeente. Die vrouw die moest buigen, die vrouw die zat met haar knieën in het stof, die vrouw die liet dat stof als het ware door haar handen gaan. En zo is de Heer Jezus naar deze aarde gekomen, om in het stof neder te buigen, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Ja, zelfs is hij in het stof des doods gelegd. Dat beeld dat staat nog niet eens in deze gelijkenis, maar de Heer Jezus is nog veel verder gegaan dan deze vrouw. Uit liefde tot het verlorene. En hij doet dat zelf. Die vrouw uit de gelijkenis die doet dat zelf. Die zegt niet tegen een dienstmeisje, ga jij eens zoeken. Het gaat haar veel te veel aan het hart. En zo gaat het de Heer Jezus veel te veel aan het hart. Hij laat dat niet aan een ander over. Maar hij rust zelf niet totdat hij het verlorene gevonden heeft. Daar gebruikt hij wel de middelen voor, daar gebruikt hij wel de mensen voor. Maar hij zit erachter. Geen rust tot het compleet is. Want het is niet compleet totdat de laatste der uitverkorenen zal zijn toegebracht. En wat voor waarde heeft een zondaar? Ach, een zondaar heeft geen waarde in eigen oog. Ik kan het niet begrijpen dat de Heere zich nog met hem of haar bezighoudt. Er zijn landen, daar heeft een mensenleven niet eens waarde. Er zijn tijden geweest dat er bouwwerken hier op deze aarde voltrokken zijn en dat met mensenlevens niet werd gerekend. Want een mensenleven heeft geen waarde. Maar zie hier voor de Heer Jezus Christus wat een mens voor waarde heeft. Zie hier wat een zondaar voor waarde heeft. En dat kunnen nette mensen niet begrijpen. Net zo min als je kunt begrijpen dat je hele huis op zijn kop zet voor een muntje. Als je niet beseft wat dat muntje voor die vrouw betekent. Veel meer dan de marktwaarde. Daar zijn voor haar zoveel herinneringen aan verbonden. Zij blijft zoeken totdat zij het vindt, naarstiglijk. En zo is het met Christus, naarstiglijk. Hij zocht Adam en Eva. Als zij zijn hand niet uitgestoken had, ze waren nooit teruggekeerd. Hij zocht Levi in het tolhuis. Hij zocht Zacchaeus in de boom. Hij zocht Maria, hij zocht Petrus en gemeente, hij zoekt nog. Dat is een aanklacht voor diegenen die zich verheffen kunnen boven zondaren. Een aanklacht voor diegenen die zich beter voelen dan andere mensen. Rechthebbende mensen die denken dat bekering het werk van een mens is. En dat is tot bemoediging van verlorenen. Misschien zijn er die zich gevoelen, ja zo'n penning kan niet voelen. Maar die zich gevoelen als zo'n weggerolde penning en zeggen, het kan nooit meer van mijn kant, het kan nooit meer. Dan hoop ik toch dat vanmorgen deze gelijkenis tot bemoediging mag zijn. U zegt, ik ben het niet waard, dominee. Ik vind mezelf ook niks waard. Dat de Heere voor mij nog iets doen zou, ach... Zo'n muntje was ook eigenlijk niks waard. Rijke mensen die lachten daarom. Kinderspel. Maar in de ogen van die vrouw heeft het waarde. In de ogen van Christus heeft het waarde. En was er geen welbehagen, dan was het verloren. Maar hij zoekt wat hij van zijn vader krijgt. Hij zoekt het verlorene. En hij vindt het ook, onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen. Psalm 25 en daarvan het vierde en het zesde vers. Heere goedheid kent geen palen. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, vers 4 en 6. onze derde gedachte gevonden. Die herder die zoekt dat schaap. Waarom? Omdat dat schaap waardevol voor hem is. Hij heeft deernis met dat schaap. Het is zijn schaap. En zo is er met die vrouw. Die vrouw die heeft wat met die penning. Het is haar penning. En zij mist die penning. En hoeveel zij om die penning geeft, dat blijkt wel uit de blijdschap als ze die penning vindt. Want dan staat er, als zij dien gevonden heeft, roept ze de vriendinnen en de geburinnen tezamen, zeggende, wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Dus dat was er voor haar aan gelegen. Ze vindt die penning. Hoe vindt ze die penning? Ach, het is buiten de gelijkenis. Maar toch, hoe vindt ze die penning? Ligt daar in de drek, in het dierenvuil. Dat is geen sieraad. Dat stinkt. Wat moet je daar nou nog mee? Ja, als je nou een diamantje vindt, jongens en meisjes, in een hoop dierenvuil, wat doe je dan? Zeg, gooi me in de kliko. Nee, daar wil je handen wel voor vuil maken, want zo'n diamantje, dat is heel veel waard. En dat is die penning voor die vrouw ook. Dat is heel veel waard. Alleen wat doe je met zo'n diamantje? Dat maak je natuurlijk wel schoon. En dat doet een vrouw ook. Een vrouw die een muntje uit het dierenvuil haalt, die zal dat natuurlijk reinigen. Met de grootste zorg. Dat stof, dat moet eraf. Dat vuil, dat moet eraf. Daar was dat muntje niet voor bedoeld om daar te liggen. Daar heeft de bruidegom het niet voor gegeven. Hij heeft het haar gegeven als iets van waarde, om zijn liefde mee uit te drukken. Het hoort aan haar ketting te hangen. Het hoort een sieraad te zijn. En dat maakt die vrouw er weer van, want die maakt het schoon. Eer dat ze het aan haar ketting hecht, maakt ze het schoon. En dat doet Christus nou met eerbied gezegd ook, gemeente. Hij hecht parelen aan zijn middelaarskroon. Hij zorgt ervoor dat mensen weer gaan beantwoorden aan hun bestemming. Dat ze weer een sieraad mogen zijn. Hij haalt het vuil eraf. Dat hoort ook bij zijn bediening. U zegt, ja, waarom staat dat niet in die gelijkenis dan? Ach, daar gaat het hier nu niet over. Je vindt dat ook weer veel meer in de gelijkenis van de verloren zoon. Die krijgt wel een nieuw pak aan. En die wordt wel gereinigd. Dus we moeten bij iedere gelijkenis erop leggen, opletten wat wil de Heere hier nu zeggen. Maar dat is er allemaal aan verbonden. Dat hij het weer terugbrengt naar de oorspronkelijke bestemming. Dat datgene wat in het stof lag weer een sieraad wordt. Wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk, nooddruftige, van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof en hen verrijkt met eer en lof naast prinsen plaatst en wereldgroten. Hij gaat er zelf mee pronken. Het is tot zijn eer, het is zijn werk. Had hij niet gebogen, had hij de handen niet vuil gemaakt, was hij niet in het stof ingegaan, het was nooit meer teruggekomen. Wat een wonder van genade. Dat is nou het werk van Christus. Misschien zijn er die bezorgd zijn over hun kinderen, zo ver weg. Zo onbereikbaar zult u de knieën buigen. Want de Heere zegt in de 68ste psalm, ik zal wederbrengen uit Bazan. Ik zal wederbrengen uit de diepte der zee. Hij die weder kan brengen uit het stof, hij kan zelfs wederbrengen uit de diepte der zee. Van ons is geen verwachting. Maar als de liefde des Heren erbij komt, dan zal hij niet rusten, al moet de hele wereld ondersteboven om het verlorene weder te brengen. En wat doet nou zo'n vrouw als ze dat muntje gevonden heeft, als haar ketting weer compleet is? Dan roept ze haar vriendinnen en geburinnen tezamen, zeggende: wees blijde met mij, want de penning die ik gevonden, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. En als je nou al zo blij kan zijn over een muntje, hoeveel te meer dan zal Christus verblijd zijn over een zondaar die hij terug mag vinden. Dan is er niet alleen blijdschap op de aarde, maar dan is er ook zelfs blijdschap in de hemel. Er staat: alzo zeg ik jullie, is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Blijdschap onder de engelen. Spurgeon zegt bij de uitleg van deze gelijkenis: er zijn ook engelen in onze samenkomsten. En de apostel Paulus zegt dat de vrouwen daarom het hoofd bedekt moeten hebben, om der engelen wil. Er zijn ook engelen, je ziet ze niet, jongens en meisjes, maar ze zijn er wel. Er zijn ook engelen in onze samenkomsten die de Heere dienen. En weet je wanneer de engelen blij zijn? Als er een zondaar zich bekeert. Dan is er blijdschap onder de engelen. De engelen die zijn niet blij als mensen zondigen. De engelen zijn niet blij als mensen zitten te slapen in de kerk. De engelen zijn niet blij als Gods gebod niet wordt gehoorzaamd. Dan zijn de engelen zo bedroefd, want zij hebben nog nooit gezondigd. Nooit. En ze zullen het ook nooit doen. En het is voor de engelen ook zo'n groot wonder dat de Heere nog zondaren terugbrengt. Dat is eigenlijk iets wat de engelen niet kunnen bevatten. Dat God zijn Zoon gezonden heeft om mensen zalig te maken. De engelen die zijn begeerig om in te zien. En ze hebben er wel van gezongen in de velden van Efrata, maar uit ervaring kennen ze het niet. Want de zaligheid uit Christus is er voor de engelen niet. Zij hebben de zaligheid verkregen in de weg van gehoorzaamheid. Hoe beschamend is dat voor die fariseeën? Die boos zijn dat de Heer Jezus zich bemoeit met hoeren en tollenaren. De engelen zijn notabene blij. Ja, wat zeg ik? We moeten goed lezen. Is er blijdschap voor de engelen Gods? Er staat niet: is er blijdschap onder de engelen Gods, maar letterlijk staat er in het Grieks dat er blijdschap is voor het aangezicht van de engelen Gods. En jongens en meisjes, wat zou er nu zijn voor het aangezicht van de engelen Gods? Wat is er voor mijn aangezicht? Voor mijn aangezicht is er de gemeente. En wat is er nou voor het aangezicht van de engelen? Dat is God. Zij staan voor de troon van God. En weet je wat de engelen zien? Ze zien blijdschap bij God. Over één zondaar die zich bekeert. En omdat God blij is, daarom zijn ook de engelen blij. Ze zijn in Gods tegenwoordigheid. Gods gemeente is verheugd over iedere zondaar die weer mag beantwoorden aan zijn doel. Hij heeft zijn eigen lieve zoon daarvoor naar deze aarde gezonden. Ja, er is blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. En wat heeft die penning gedaan dan? En wat heeft dat verloren schaap gedaan dan? Ja, bekering. De fariseërs, die schrijven dat toe aan de mens. Maar de Heer Jezus zegt: dit is het. Dit is de bekering van mensen. Dat ik mensen wederbreng. Hij krijgt daar de eer van. En omdat het zijn werk is, gemeente, jong en oud, daarom kan het nog. Omdat hij nog naastiglijk op zoek is, omdat hij nog niet klaar is, omdat met eerbied gezegd zijn ketting nog niet compleet is. Daarom kan het nog. En stel u dan onder de middelen, daar waar Christus zoekt, tot u weten mag, schoongemaakt te zijn, blank gemaakt te zijn, weer te mogen beantwoorden aan het doel waartoe God u geschapen heeft. Amen.